handel ik slim met geld. Nou zijn jullie misschien nu bang dat ik mij bekeerd heb tot het kapitalisme en dat ik jullie nu adviezen ga geven of je nou goud of zilver moet kopen of dat je misschien het beste kunt beleggen in bepaalde AI-bedrijven of dat ik zeg nou ik heb een speciaal fonds van bitcoins, doe daaraan mee en dan word je rijk. Nou, dat is niet het geval. Waar ik het met jullie over wil hebben, want dit staat eigenlijk letterlijk in de Bijbel. De Heer Jezus zegt ergens in een verhaal over iemand dat hij slim heeft gehandeld. En dan gaat het over geld. En dus daar wil ik graag samen met jullie naar gaan kijken. Zullen we eerst het verhaal maar gaan lezen? Lucas 16, de gelijkenis van de oneerlijke rentmeester, of in oude vertalingen de onrechtvaardige rentmeester. Lucas 16 vanaf vers 1. Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen. Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester zijn. Toen zei de rentmeester bij zichzelf: wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet. Voor bedelen schaam ik me. Ik weet wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. Eén voor één riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: hoeveel bent u mijn heer schuldig? 100 vaten olie, antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: hier is uw schuldbewijs. Ga zitten, maak er gauw 50 van. Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: en u, hoeveel bent u schuldig? 100 balen graan, luidde het antwoord. De rentmeester zei: hier is uw schuldbewijs. Maak er 80 van. En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim gehandeld had. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen, wanneer de mammon er niet meer is. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verwachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. De fariseeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en haalden honend hun neus voor hem op. Tot zover uit Gods woord. Ik had het laatst ook al over een andere gelijkenis en ik vertelde jullie dat ik met gelijkenissen, dat we daarmee bezig waren geweest, Maaike en ik. En ik had steeds: ik moet het over deze gelijkenis hebben. Alleen, ik heb er enorm mee geworsteld, want ik kwam er niet goed uit. Want er zitten een paar lastige dingen in. En met name het meest lastige is dat iemand blijkbaar fraude pleegt en dat hij dan geprezen wordt. Dus zegt de Heer Jezus nou van: nou, geen enkel punt, fraudeer maar erop los, dat is prima. Nou, ik had het idee dat dat niet het geval was. En als je leest, de meeste commentaren die geven aan van: nou ja, je moet het zien in die tijd, want in die tijd waren behoorlijk wat rentmeesters. Er waren vaak rijke mensen die meer in Jeruzalem woonden en die hadden bezittingen in Galilea. En die stelde dan een rentmeester aan, die voor hun, die rijke man, moesten zorgen voor dat het geld binnenkwam en dat ze daar goed mee handelden met dat bedrijf en dat het bedrijf bloeide. Maar net zoals de tollenaars waren die rentmeesters vaak oneerlijk. En in die zin dat ze bijvoorbeeld als je land pachtte van die rijke man en je moest daar dan 10 vaten olie per jaar voor afleveren, dat zo'n rentmeester zei van nou, ik wil de 20. Want ja, ik moet ook leven. En dat vrij gebruikelijk was in die tijd. En zeggen ze dan in wat de Heer Jezus dan in deze gelijkenis doet, is wat die oneerlijke rentmeester doet, die gaat eigenlijk terug naar die schuldenaars, die bijvoorbeeld met die 100 vaten olie, want, zeggen ze, die was waarschijnlijk maar 50 vaten schuldig. En destijds had die rentmeester gezegd van ja, maar ik wil er 100 hebben. En dat hij dus eigenlijk zijn eigen woekerwinst daarmee doorstreept. En hetzelfde met die ander. Dan zou het eigenlijk een beetje een soort verhaal zijn als Zacchaeus. Die tegen de Heer Jezus zegt als tollenaar van ja, maar ik geef alles terug wat ik te veel heb betaald. Ik kon er maar niet uitkomen. Uiteindelijk heeft Tim Keller me op het juiste spoor gezet. En dat wil ik jullie proberen uit te leggen. Waar de Heer Jezus het om gaat. Eerst even terug naar die gelijkenissen. Wat in gelijkenissen, wat je altijd ziet, is dat de Heer een verhaal vertelt, wat een heel normaal verhaal is. Alleen, er komt altijd iets in dat verhaal komt naar voren wat eigenlijk, waar je denkt van, hé, maar dat klopt niet. En wat is dat nou in dit verhaal? En dat is vaak het punt wat de Heer Jezus duidelijk wil maken. En in dit verhaal zijn dat eigenlijk twee dingen. Allereerst dat die rentmeester inderdaad gaat zitten en zegt tegen die schuldenaren van nou, maak er snel 50 van of 80. En het tweede is inderdaad dat die Heer, in plaats van dat hij zegt van nou ja, je bent oneerlijk en je bent nog veel oneerlijker dan ik dacht, dat hij zegt van nou, hartstikke goed gedaan. Ik kom er straks op terug, maar ik denk eigenlijk, en dat heeft met de context te maken, dat de Heer Jezus wil zeggen van, wat is nou het belangrijkste? Zijn nou relaties, mensen, het belangrijkst? Of is geld, bezit, het belangrijkst? En dat de Heer Jezus duidelijk wil maken dat relaties, mensen, dat liefde veel belangrijker is dan geld. Maar daar kom ik straks op terug. In deze gelijkenis komen heel veel termen naar voren. Je ziet ze als goed is nu achter mij staan. Van rijk tot schuldig, van geldzucht tot oneerlijk, van haten tot liefhebben, enzovoort. Allemaal termen die hier op de een of andere manier naar voren komen. En dat zijn bijna termen waar je nou iedere keer een preek over zou kunnen houden. En in deze preek wil ik er drie uitlichten en het daarover hebben. Allereerst over rentmeester, het tweede over slim handelen en het derde over liefhebben. Dat zijn de thema's waar ik het over wil hebben met jullie. Maar we moeten eerst even kijken naar de context van deze gelijkenis. In welke context vertelde de Heer Jezus dit verhaal? Nou, dat begint eigenlijk in hoofdstuk 15... waar staat dat de tollenaars en de zondaars, dat die hem kwamen opzoeken en naar hem luisterden en dat de Heer Jezus met ze ging eten enzovoort. En dat dan die fariseeën en die schriftgeleerden, die zeggen mopperend, die man ontvangt zondaars en eet met hen. En dan gaat de Heer Jezus het eerste verhaal vertellen. Dus die fariseeën zeggen van ja, maar wacht eens, die Jezus die deugt niet. Want die gaat om met zondaars, met tollenaars. Hier staat het dan niet, maar ook met hoeren. En allemaal mensen die gewoon slecht zijn. Die verkeerde dingen doen. En ze hebben wel een punt, want in het Oude Testament kom je dat ook tegen. Bijvoorbeeld Psalm 1. Daar komt, vergeef me als ik oude vertalingen gebruik, want die zitten in mijn hoofd. Dat je niet op de weg van zondaars moet gaan. Dat je niet in de kring van spotters moet gaan zitten. maar dat je aan de wet van de Heer je welgevallen moet hebben. Dus wordt heel duidelijk gewaarschuwd in de Bijbel, in het Oude Testament, van ja, maar als je met verkeerde mensen omgaat, dan raak je daardoor besmet en word je langzamerhand meegetrokken en dat is gevaarlijk. Trouwens, 2 weken geleden, toen was dat Wim Berendsen sprak hier over die man die melaats was en dat de Heer Jezus hem aanraakte. Dat was eigenlijk bijna hetzelfde. Want iemand die onrein was van melaatsheid, die mocht je absoluut niet aanraken, want dat was heel besmettelijk. En de Heer Jezus deed het toch. Nou, dit zeggen dus die fariseeën en die schriftgeleerden. En dan gaat de Heer Jezus daarop reageren. En het eerste wat hij gaat doen, hij gaat 3 verhalen vertellen. Over het verloren schaap, de verloren drachme, het geldstuk, en dan het beroemde verhaal van de verloren zoon. Eigenlijk in al die verhalen maakt de Heer Jezus duidelijk van, ja maar wacht even, ik zit niet zomaar bij zondaars en tollenaars om gezellig met hen mee feest te vieren en hallo, hallo, hallo en alles is zo prettig hier. Maar ik wil die mensen, want die gaan verloren. En daar wil ik contact mee maken. Daar wil ik een relatie mee aangaan, want die moeten gevonden worden. Die moeten gered worden. Dus dat is het eerste eigenlijk wat de Heer Jezus zegt. En hij maakt hen duidelijk van, ja, maar als je nou een schaap verliest, dan ga je toch ook geheim opzoeken. En als je een geldstuk verliest, dan ga je hem toch ook opzoeken. En sluit jij je zoon niet in je armen als die uiteindelijk als die terugkomt. En daarna komt dit verhaal van de oneerlijke rentmeester. En er staat dat de Heer Jezus aan zijn discipelen vertelt, maar aan het eind zie je dat de fariseeën en de schriftgeleerden, dat die een beetje geïrriteerd reageren, dus die hebben het ook gehoord. En hier, ik denk dat de Heer Jezus hier, hij weet, want dat staat hier, dat de fariseeën geldzuchtig waren. Voor hun was geld heel belangrijk, van oké, hoe kan ik zoveel mogelijk uit mijn bezit halen? Hoe kan ik zo rijk mogelijk worden? Hoe kan ik mijn bezit zoveel mogelijk vergroten? Waar moet ik in investeren? En dat hij eigenlijk op hun niveau afdaalt. En dat hij zegt van oké, je wilt graag investeren, hè? Maar ga nou investeren in wat het belangrijkste is. Stop nou je geld in dingen die er werkelijk toe doen, die eeuwigheidswaarde hebben. En dan hierna komt nog het verhaal van Lazarus en de rijke man. Waarbij de Heer nog duidelijker gaat maken dat dat rijkdom soms op korte termijn heel veel genoegen, voldoening, bevrediging kan geven. Maar aan het eind, dat je alles misschien wel verloren hebt. We gaan naar het eerste thema, rentmeester. En ik denk dat rentmeester zijn, dat een gigantisch belangrijk principe voor ons is. En dat houdt in dat we ons realiseren dat alles wat we hebben, dat het niet van onszelf is, maar van God. En dat wij eigenlijk door God zijn aangesteld over ons eigen leven, over ons eigen lichaam, over ons eigen bezit, om daar namens hem goed voor te zorgen. Dus dat betekent dat je een behoorlijk andere mindset hebt dan als je zegt van ja, maar dit is van mij, ik mag ermee doen wat ik wil. Dat betekent dat je overal bij na moet denken van ja, maar oké, wat ik heb, dat is eigenlijk van God. En daar moet ik dus op de een of andere manier goed mee omgaan. Je ziet het in het Oude Testament. Bij een hele mooie tekst van David in 1 Kronieken 29. Dat is bijna het eind van het leven van David. En hij wilde heel graag een tempel bouwen, zoals jullie weten. Maar dat mocht hij niet. Maar toen heeft hij vast dingen ingezameld voor de bouw van die tempel. En heeft hij heel veel gegeven toen. En ook aan het volk gevraagd, willen jullie ook geven? En inderdaad, er werd goud, zilver, koper. Er werden gigantische dingen, hoeveelheden werden gegeven. En dan zegt David op een gegeven moment, wat ben ik en wat is mijn volk dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan. Alles is van u afkomstig en wat wij u schenken komt uit uw hand. Je ziet dat David, dat hij hier heel duidelijk dat principe heeft van Oké, uiteindelijk ook als ik dingen weggeef en teruggeef aan God bij wijze van spreken, dan is het niet iets van mezelf, maar is het eigenlijk gewoon van God wat ik teruggeef aan God. En dan zul je misschien zeggen van ja, kom op hé, ik heb er hard voor gewerkt. Ik heb heel erg mijn best gedaan. Ik heb lange uren gemaakt. Ik heb zware vergaderingen gehouden. Ik heb hard gewerkt. En dat geld heb ik toch zelf verdiend. Maar realiseren we ons wel dat überhaupt dat je gezond bent en dat je in staat bent om hard te werken, dat dat al een zegen van God is? En dat als je dat niet hebt, dat je niet in staat bent om dat te doen. En die mensen die inderdaad gestudeerd hebben en er prat op gaan dat ze een hoge graad hebben gehaald en een fantastische opleiding hebben gevolgd en zich eigenlijk op die manier van, ik heb er en hard voor gestudeerd en ik ben gewoon slim. En op die manier, het is toch terecht dat ik leuke dingen voor mezelf voor doe. Zoals jullie weten heb ik in mijn werkzame leven gewerkt met kinderen die moeilijk konden leren. Die konden er niks aan doen. Ze zijn zo geboren. Een jongetje heeft ooit aan me gevraagd, meneer, kan ik ook geopereerd worden dat ik wel goed kan leren? Nee, dat kan niet. Dus degene die inderdaad prachtige opleidingen hebben en op die manier goede banen krijgen en in het kader van nog andere dingen, heel veel kruisjes van Joris Luijendijk kunnen zetten, omdat ze hun wieg op de goede plek stond enzovoort, laten die vooral niet denken dat ze het allemaal zelf hebben gedaan. En natuurlijk, het is fantastisch als je er inderdaad goed mee omgegaan bent met wat je van God hebt gekregen en daar goed gebruik van hebt gemaakt. Maar laat je alsjeblieft niet denken dat het van jou is. En wat betekent het nog meer om rentmeester te zijn? Dan komt het woord verkwisten hier in naar voren. Die rentmeester in dit verhaal, die verkwiste dingen. Dat betekende dat hij of het, nonchalant ermee omgaan ging, of nog erger, dat hij er allerlei dingen voor zichzelf, bij wijze van spreken, een prachtige kamelen, omdat hij die zo mooi vond, of een geweldig prachtige tent die nog mooier was dan die van de buren. Of noem maar op, drinkgelagen. Hij verkwiste het, want het was van die rijke man en hij misbruikte het eigenlijk. En zo kunnen wij ook dingen verkwisten. Je kunt met je lichaam verkeerd omgaan. Je kunt met je bezit verkeerd omgaan. Het tweede wat je in het Oude Testament ziet, is dat God ons oproept om vrijgevig te zijn. En jullie kennen allemaal het principe van de tienden in het Oude Testament, waar God eigenlijk zegt van oké, hier, ik geef jullie alles. Dit is allemaal van u, allemaal van jullie. Je mag daarmee aan de slag gaan, ik schenk het jullie. Maar als blijk van waardering of erkenning, of hoe je het ook noemen wil, verwacht ik eigenlijk van jullie dat je 10% van alles wat je krijgt, wat je verdient, dat je dat weer teruggeeft aan mij. Door het aan de tempel te geven met offers enzovoort. Dus God zegt eigenlijk wat David ook zei, wat van mij is, zou ik een klein deel van terug willen hebben. Ik geef 90% aan jou. En zou je 10% aan mij willen geven? Als inderdaad blijk van dankbaarheid en waardering. En wat je ziet in het Oude Testament, dat later de profeten, dat die tegen het volk gaan zeggen van ja, maar jullie houden je niet aan Gods woord. Jullie houden de Sabbat niet, jullie geven je tiende niet enzovoort. En dan komt op een gegeven moment, komt in Maleachi, schrijft Maleachi dat God zegt, vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Ik denk ook in die tijd dat ze hadden gezegd van nee, dat vinden we niet. Ik denk ook dat wij zeggen van nee, wij vinden niet dat wij God mogen bestelen. En dan gaat hij verder en zegt, en toch bestelen jullie God. want jullie geven mij niet de tiende. Wat eigenlijk van mij is, zegt God, dat steken jullie in je eigen zak. Het is eigenlijk diefstal wat je doet. Dat is wat God zegt. Genoeg op dit moment over die rentmeester. Dan gaan we naar slim handelen met geld. Want die rijke man, die prees de rentmeester en zei, je hebt slim gehandeld. En het ging erom dat hij inderdaad geld heeft gebruikt, door middel van die schuldbekentenissen, om relaties op te bouwen. En in omgang met geld, als mensen met geld omgaan, is natuurlijk altijd een belangrijke vraag van, nou, wil ik nou snel succes op korte termijn, of wil ik duurzame winst op de lange termijn? De Engelsen die hebben daar een prachtige term voor. Ben je penny wise of pound foolish? Ben je slim met centen en ben je dom met euro's? Dus ik doe iets om op korte termijn te verdienen, maar op lange termijn verlies ik veel meer en ik kan veel beter op korte termijn even, nou zeg maar, me inhouden en op lange termijn investeren en daar krijg ik uiteindelijk veel meer voor. Dat zie je ook in deze gelijkenis. Want wat die rentmeester had kunnen doen, hij had bij wijze van spreken in dit verhaal, had hij al die schuldenaars nog een beetje onder druk kunnen zetten. En als we er even van uitgaan dat een deel eigenlijk zijn eigen woekerwinst was, had hij kunnen zeggen van een mes op de keel, bij wijze van spreken, en je gaat nu betalen en anders dan ga ik flinke maatregelen nemen en dan, enzovoort. En op die manier had hij er flink wat uit kunnen persen nog, zodat hij nou in ieder geval een kapitaaltje had om daarna van start te gaan. Maar wat hij op dat moment verloren had, was alle mogelijke goodwill van mensen. En was hij inderdaad wat hij zei, van nou ja, dan moet ik of gaan op het land gaan werken, of gaan spitten zoals in de oude vertaling staat, of ik moet gaan bedelen. Nou, geen van tweeën trekt me erg aan. Maar als ik investeer eigenlijk in relaties met mensen, dan hebben ze iets van, hey, wauw. Ik heb eigenlijk ook nog iemand nodig die iets voor mij beheert. Misschien is het dat een goed iemand om hem te vragen. Dus hij nam eigenlijk zijn korte termijn verlies om een lange termijn winst te halen. En wat met geld, met slim handelen met geld naar voren komt, is wat vind je nou het belangrijkst? Als schuldhulpmaatje komen wij bij mensen thuis. En het is trouwens überhaupt heel bijzonder om dat te zijn. Want ik denk niet dat jullie allemaal makkelijk praten over van nou, hoeveel je verdient en waar je geld aan uitgeeft en waar je schulden hebt en zo. En als schuldhulpmaatje komen bij mensen en die vertellen hun wat dat betreft hun meest intieme dingen. En vertellen waar ze schulden hebben, waar het fout loopt enzovoort. Maar wat we altijd doen, eigenlijk in het begin, is op een rijtje zetten van, nou oké, maar wat komt er nou eigenlijk binnen bij je? En waar geef je het dan uit? En wat zijn nou precies al je schulden? Gewoon alles in kaart brengen. En meestal als je op een rijtje zet van, nou oké, maar wat zijn nou je inkomsten en uitgaven? Dan komen natuurlijk de standaard dingen als huur of hypotheek en zorgverzekering, telefoon en energiekosten. Dat zijn allemaal de standaard dingen en dan blijft er nog een beetje over. En nou ja, dan daar kun je keuzes in maken. Vorig jaar kwam ik bij iemand, toen we het op een rijtje gingen zetten. Het was nog een vrij jong iemand. Hij was al gescheiden, had ook een kindje van een jaar of twee. En we gingen het op een rijtje zetten en had best een mooie auto. Toen we het op een rijtje zetten en naar zijn overzicht keken, kwamen tot de conclusie dat hij per maand ruim 1000 euro uitgaf aan zijn auto. En er stond helemaal niets op voor zijn vrouw of voor zijn kind. Dus, laat mij je begroting zien en ik vertel je wat voor jou het belangrijkste is. Wat vind je het belangrijkste in je leven? En ik denk de meeste mensen dat die dat eigenlijk automatisch zeggen. Want wie zal zeggen, stel je voor dat vrienden van jou in jouw auto zitten en dat die een ernstig ongeluk krijgen. En gelukkig, je vrienden, daar gaat het goed mee, maar je auto is totaal los. Dan zegt iedereen van, nou, gelukkig. Mijn vrienden, die hebben niks. En mijn auto, nou ja, oké, dat is maar materiaal. Heb je ooit wel eens iemand horen zeggen, toen zijn huis was afgebrand of in brand had gestaan van, nou, gelukkig, de brandweer was er op tijd bij. En mijn huis is gered, alleen mijn kinderen waren omgekomen. Nou ja, jammer dan. Nee, dat doe je toch niet? Want wat vind je nou belangrijker? Relaties, mensen of geld? En dat is precies wat de Heer Jezus, denk ik, hier duidelijk maakt. En wat hij hier zegt in dit verhaal, wat die rentmeester doet. Die investeert in mensen, in relaties, in vriendschap. En fariseeën, jullie vinden het zo belangrijk om rijk te worden. Investeer nou eens in wat nou het meest belangrijk is. En dat is inderdaad in mensen. En daarom ga ik met mensen, de tollenaars en die zondaars om. Want ik investeer in hem. Ik wil relaties leggen. Want ik wil ze redden, want zij zijn belangrijk. Ze zijn door God geschapen en door God geliefd. En daarom wil ik daar mijn energie in steken. En de Heer Jezus in de bergrede haalt dit eigenlijk ook al aan. Hij zegt, verzamel je schatten in de hemel. Daar is geen roest en daar verteert het niet, daar wordt het niet gestolen. Dat is van blijvende waarde. En als we hier kijken in dit gedeelte, dan zegt inderdaad de Heer Jezus iets later, als hij die gelijkenis heeft verteld. Hij zegt, maak vrienden met behulp van de valse mammon. De valse mammon, dat is dat geld. En als ik het in eigen woorden zou zeggen, zou ik zeggen, verspreid liefde met behulp van de valse mammon. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen, wanneer de mammon er niet meer is. Hij zegt dus, die mammon, dat geld, dat lijkt in je leven hier lijkt dat heel belangrijk. En ik kan je vertellen, als je te weinig hebt, is echt een groot probleem. Dat is echt niet leuk. Maar je denkt dat als je er heel veel van hebt, dat je dan steeds gelukkiger wordt. En Heer Jezus zegt uiteindelijk, als je dit leven los moet laten, dan blijft er niets meer van over. En dat maakt hij nog een keer duidelijk dan in die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Wat is nou het belangrijkst, zegt de Heer Jezus. Investeren in mensen. Liefde verspreiden. Investeren in Gods koninkrijk. Want Gods koninkrijk is een koninkrijk van liefde. Het derde woord, liefhebben. Daar wil ik een tekst bij aanhalen uit 2 Korinthe 8. Daar heeft Paulus het over de collecte bij de Korintiërs voor de gemeente in Jeruzalem. Omdat daar nogal wat problemen en wat armoede is. En daar schrijft hij, ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. De Heer Jezus is het grote voorbeeld van wat hij het belangrijkste vindt en waar hij in wil investeren. Hij heeft zijn rijkdom losgelaten. Hij is arm geworden. En uiteindelijk heeft hij zelfs zijn leven gegeven. Alles wat hij hier op aarde had, heeft de Heer Jezus gegeven. Omdat hij mensen, relaties, liefde belangrijker vond dan geld. En je zou kunnen zeggen dat Jezus, dat hij is als die oneerlijke rentmeester, die onze schulden kwijtscheldt. Want de Heer Jezus zegt tegen ons, geef maar hier die schuldbekentenis. Geef maar hier alles waarop staat wat je verkwist hebt in je leven. Alles waarop staat waarbij je tegen God ongehoorzaam bent geweest. Geef maar hier alles wat je gedaan hebt en wat anderen heeft beschadigd en kapot gemaakt. Geef het maar hier. En ik zet er een groot kruis doorheen. Ik zeg, zegt de Heer Jezus, dat ik het voor jou heb betaald. Al je schulden zijn weg. Je mag rein voor God staan. De Heer Jezus zegt, ik ben arm geworden. Ik heb alles gegeven voor jou. Als ik het probeer samen te vatten, hoe handel ik slim met geld, waar ik mee begonnen ben, dan zou ik 4 punten nog even willen herhalen. Het eerste, realiseer je dat al je geld van God is en dat je er dus daarom goed mee om moet gaan. Het tweede, wees vrijgevig. En het derde, investeer in wat het belangrijkst is. In mensen en organisaties die liefde verspreiden, Gods licht laten schijnen voor anderen. En het vierde, bedenk dat Jezus al jouw schulden betaald heeft en voor jou arm is geworden. Amen. Zullen we nog bidden? Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u ook voor mij alles hebt gegeven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u mijn schulden hebt betaald. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo ontzaglijk veel liefde hebt. En Heer, hier staan we en we willen graag u dienen. Wilt u ons helpen, Heer, om inderdaad als goede rentmeesters om te gaan met alles wat u ons geeft. Dat op die manier ons leven tot uw eer mag zijn. En dat in ons uw licht mag schijnen. Amen.